Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer op de dagsluiting. En dat we die mogen houden na Pasen, dat is ook wel heel bijzonder. Dat we een dagsluiting over een boodschap aan de broeders mogen houden na Pasen. En ik wil u vanavond meenemen met een stukje uit Johannes 20. En daarvan vooral de tekst, ga heen tot mijn broeders. En wat was nou de boodschap aan de broeders? En wat was nou datgene wat er gezegd werd? Nou, we hopen met elkaar een half uurtje, een goed half uur te hebben. En of u het nu luistert of later luistert, dat maakt niet uit. Maar hartelijk welkom. En we beginnen deze avond met het spelen wat de organist Jan de Winter vanavond zal spelen voor ons uit Psalm 66. En die mag u natuurlijk van harte meezingen thuis. Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het hef de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen. De glorie van uw wonderdaam. Komt allen. Ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht? Hetzij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. En dan dat achtste vers. Komt, luistert toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep den Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem, die alleen mij bij kon staan. Psalm 66, vers 2 en 8.
Thank you.
Ja, dat laatste hoop ik dat u ook heeft mogen doen met de Pasen. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem, de levende Christus. Hem die alleen mij bij kon staan. En ik wil een stukje lezen uit Johannes 20 en ik begin bij vers 11 en dat gaat tot en met vers 20. Dus Johannes 20 vanaf vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem, Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat hij de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vare op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Tot zover. Ja, dan weet de Heer Jezus weet heel goed wat zijn kinderen nodig hebben. En hij gaat ze ook vertroosten. En vanavond wil ik een klein stukje uit het 17e vers, het tweede gedeelte. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vare op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Pasen, dat is een heilsfeit. Er waren getuigen die het later verteld hebben dat hij is opgestaan. Dat is heel belangrijk dat er getuigen zijn. Dat is bij een ongeval zo, maar dat is zeker in dit geval zo. Want niemand was erbij toen hij opstond. Maar ze hebben hem wel gezien. En dat heilsfeit van Pasen is zo belangrijk dat hij de tekenen die hij aan zijn lichaam droeg ook aan zijn kinderen, aan zijn broeders en zusters liet zien. En waarom liet hij dat nou zien? Waarom toonde hij dat nou aan hen? Nou, heel eenvoudig, om te laten zien dat hij dezelfde was als voor Goede Vrijdag. Hij is de middelaar. Hij is Gods Zoon. Hij is gekomen om op deze wereld alles te dragen wat wij niet kunnen dragen. De straf op de zonde. Hij is vanuit de hemel gekomen. En hij is het ook die opgestaan is, waarvan we gehoord hebben. Hij is de levende. En hij zal ook weer teruggaan. Ik vaar op tot mijn vader. En uw vader. Hij gaat heen. Hij gaat afscheid nemen. Maar niet voor altijd. Maar hij heeft aangegeven, hij toont zijn tekenen aan de discipelen, om aan te tonen dat hij dezelfde is, maar dat hij ook eeuwig dezelfde zal blijven. En dan bleef hij nog wel 40 dagen op de aarde, om, ja, de kerk, ik hoop ook u en ik, te troosten met zijn opstanding. Ik ben opgestaan, dat moesten ze zeker weten, dat moest geen iets magisch blijven. Hij zou dat niet alleen toen tonen, maar hij toont het ook nu, want hij wil dat heilgeheim ook aan zijn kinderen openbaren. En opstanding, ik vroeg het pas aan een 10-jarig jongetje, en toen zei die: is het niet iets van zwarte magie? Hoe kan dat nou? Iemand opstaan uit de doden die begraven is. Nou, er waren toen mensen die het niet geloofden en er zijn nu mensen die het niet geloven. En die waren er ook in Korinthe. Als Paulus die brief aan Korinthe schrijft, er waren er velen. Ja, en dan moet u bedenken, dat zijn gelovigen aan wie hij die brief schrijft. Dat er waren die niet geloofden in de lichamelijke opstanding van de doden. En dan gaat Paulus dat uitleggen in 1 Korinthe 15. En daar hangt zoveel van af of we dat geloven, ja of nee. Want als er geen lichamelijke opstanding is, dan is ook Jezus niet opgestaan. En dan schrijft Paulus: want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Dus ik heb gewoon meegedeeld wat ik ontvangen heb. Wat heb ik ontvangen? Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Korintiërs, en ik hoop ook vandaag. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien. Daarna van de 12. Dus het was voorspeld. En ik heb het alleen maar doorgegeven, zegt Paulus. Maar dan schrijft hij een eentje verder, schrijft hij: indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Nou, wij hebben dat ook weer mogen horen. Hoe zeggen dan sommigen onder u, zegt hij tegen de Korintiërs, dat er geen opstanding van de doden is? Alsof Paulus wil zeggen, daar begrijp ik helemaal niets van. Want, en dan gaat het woord verder, en indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, ja, dan is onze prediking ijdel. Dan is ijdel ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, wij die het preken, dan worden wij bevonden valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Dus Paulus toont dat ook aan. Als hij niet is opgestaan, ja, dan ben ik een leugenaar. Dan ben ik eigenlijk een boodschapper van de duivel. Dan heb ik geen boodschap van God, dan is je geloof ijdel en dan is het allemaal maar fantasie. Nou, ook heden ten dagen zijn er genen die zich christen noemen, die dat denken. En dan denk ik even aan professor Kuitert, die gezegd heeft: al dat denken over boven wat er gebeurd is, dat hebben wij zelf bedacht. En toen kwam ik ook, zwarte magie. Misschien toch daar iets van? Dat het niet is in Gods kracht? Nou, het geloof richt zich op de levende Christus. Want als Pasen niet geloofd wordt, dan is het geloof niks. En dan kunnen u alle preken als verhaaltjes houden. Want dan is het allemaal niet Gods woord. Maar wat ik gelezen heb uit Johannes 20... dat is een getuige die dat schrijft. Want het is Johannes. En hij heeft ervan getuigd dat er in die hof van Arimathea een groot wonder gebeurd is. Hij is opgestaan. En dan vraagt onze catechismus van wat is nou het nut van de opstanden? En dan wordt er drie dingen genoemd. Hier wordt dan niet gevraagd naar wat de troost is van de opstanden. Nou, daar ligt ook iets heel moois in. Want al zou je de troost van de opstanding missen in je persoonlijk leven, dan nog heeft het nut. Want dat nut, dat ligt buiten mij. Dat nut ligt in de opstanding. Dat nut is genuttig voor de gehele kerk. Het is nuttig geweest voor degene die voor de geboorte van de Heer Jezus geloofde. Het was op dat moment dat hij opstond, dat hij zichzelf vertoonde aan zijn kerk, was het nuttig. En het is voor ons nuttig en het zal nuttig blijken te zijn tot in der eeuwigheid. En om dat te ervaren, dat nut, dan moet je wel iets van die troost kennen van het geloof in hem. De levende, het in Christus zijn, met hem één zijn. Nou, en daar staat in de Romeinenbrief weer zoiets moois van, Romeinen 6. Want als wij nou één plant met hem geworden zijn, en één plant worden, dan ben je helemaal één. Maar dan schrijft Paulus erachter, in de gelijkmaking van zijn dood. Zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking van de opstanding. En dit wetende, als je dat weet, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En als wij nou met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, tot eer van zichzelf. Dus in die hof van Arimathea is iets heel bijzonders gebeurd, iets wonderlijks. Wij lazen dat stukje en dan zie je dat de Heer Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. En Maria Magdalena die klemt zich eigenlijk helemaal vast aan Jezus. Ja, dat is ook niet verwonderlijk. Hij heeft 7 duivelen uit haar geworpen. Dus zij was vol liefde voor hem. Nou, als er 7 duivelen uit je geworpen zijn, dan is dat wel heel bijzonder. Daarom had ze hem heel erg lief en ze stond ook bij het kruis. En ze kon hem echt niet missen. En daarom ging ze naar het graf met al die specerijen. En toen Jezus haar daar ontmoette, dacht ze dat ze alles weer terug kreeg. Daar is hij weer. Dat is dezelfde. Wat een blijdschap. Hij is er weer. Hij die 7 duivelen uitgeworpen heeft. Daarom grijpt ze naar zijn voeten. En nou, begreep Maria daar dus eigenlijk niet dat Christus nu verhoogd was. Hij was voor haar dezelfde als dat hij was voor Goede Vrijdag, voor de kruisiging. Nou, en als zij nou maar weer de gemeenschap zou voelen en hem zag, ja, dan was het goed met haar. Dan had ze een goede ervaring. Maria wilde ook die ervaring, die bevinding, die gevoelige gemeenschap met de Heer, wilde ze weer echt terug. Nou, wilt u dat ook? Zijn wij ook zo vol liefde voor Jezus zoals Maria Magdalena was? Want zulke ervaringen zijn toch bijzonder. Als je dat in het verleden ervaren hebt, dan verlang je daar toch weer naar terug. Als je een bijzondere ervaring onder een preek of onder het lezen of een bevinding hebt gekregen. Een gevoelige gemeenschap met de Heere hebt gehad. Dan verlang je daar toch zo, soms van harte naar terug. Maar Pasen leert ons dat er meer is dan gevoelige ervaringen. Daar liggen namelijk wijze lessen in. Waar ligt die wijze les dan in? Nou, de Heer Jezus die zegt tegen Maria, die haar zoveel liefde wil bewijzen, raak mij niet aan, laat mij los. Dat is toch heel bijzonder. Ja, maar het is een hele wijze les die de Heer Jezus hier geeft. Want wij moeten Jezus niet alleen kennen voor dit leven, maar ook voor dat andere leven, als wij moeten sterven. Want de grond van onze zaligheid ligt niet in die gevoelige ervaringen en in die bevindingen die ik heb. Ja, dat is een bijzondere genade erbij. Maar daarin ligt niet de grond van mijn zaligheid, die ligt in die opstanding van de Heer Jezus. En dat is de boodschap. Dat is nou wat ze mag gaan brengen aan die broeders. Nee, het zijn geen discipelen meer. Zelf noemen ze zich nog wel discipelen. Johannes schrijft dan later, hè, dat hebben we ook gelezen in vers 19, dat de discipelen daar waren. Hè, dat ze dat zagen waar de discipelen vergaderd waren. Maar Jezus heeft het niet meer over discipelen. Dat viel mij op, hij heeft het over broeders, mijn broeders. Dat is toch wat. Voor zijn sterven heeft hij ze wel vrienden genoemd. In Johannes 15, het 14e vers. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Dus daar sprak hij ze aan met vrienden. Maar hier noemt Jezus zijn discipelen broeders. Er is dus blijkbaar iets veranderd na zijn kruisoffer en na zijn opstanding. En dat is ook zo. Er is echt iets veranderd. Discipelen, die hebben hem verlaten. Vrienden hebben hem verloochend. Allen hebben ze zich aan hem geërgerd. Allemaal waren ze gevlucht. Discipelen, vrienden. Ze hadden allemaal die vriendschapsband verbroken. Ja, die vriendschapsbanden waren goed hoor en heerlijk. Maar net als in het natuurlijke leven kun je een hele goede vriend of vriendin hebben. Maar het kan ook door een bijzondere oorzaak zomaar opeens over zijn. Verbroken worden, die vriendschapsbanden. En hij is het, want zo zegt de Bijbel het ook, die ons zijn vriendschap biedt. Ja, dat waren gouden tijden. En ik hoop dat u er ook iets van herkent. Maar er is meer na Pasen. Een vriendschapsband met Jezus, het is een heerlijke, een kostelijke zaak. Maar dat kan gebroken worden en dat kan verbroken worden. Het moet dus meer worden dan vriendschap. Want ook wij verbreken vriendschapsbanden, ja, soms zo vaak, ook met hem. Maar een broederband, broederschapsbanden, ja, die worden nooit verbroken. Broers blijven broers. Ook al leven ze soms ver bij elkaar vandaan, maar het blijven broers. Die broederschap, die kan nooit verloren gaan. Een broer blijft altijd een broer. En weet u wat ook zo wonderlijk is? Ook in het natuurlijke hebben broers dezelfde vader. En zo is dat nou ook in het geestelijke. Broederschap in Christus, die kan nooit verbroken worden. Nooit. Jezus en een mens die broeders zijn geworden, dat kan nooit verbroken worden. Een band met Christus ontvangen, het kan niet meer verbroken worden door hem. En bij broeders, daar mag u natuurlijk ook van harte zusters lezen. Want de Bijbel heeft het over broeders, maar als we het hebben over gemeente zijn, dan hebben we het over broeders en zusters. En die ligt in Christus, ligt dat vast. Want zussen blijven ook altijd zussen. Omdat zijn vader, dus de vader van de Heer Jezus, is ook hun vader geworden. En daarom noemt hij ze broeders. Hij is hen in alles gelijk geworden en zij zijn in hem gelijk geworden. Hij is de weg gegaan door dood en graf naar de overwinning. Ja, dat is de kracht van Pasen. En er is een andere band gekomen. Het is voor de discipelen niet meer dezelfde Jezus als daarvoor. Jezus had het voor zijn troost, of tot hun troost, al voor zijn sterven tegen hen gezegd hoor. Dat heeft hij in Johannes 14, heeft hij dat ook gezegd. Als er dan gevraagd wordt, hè, dan vertroost Christus zijn discipelen en dan begint dat hoofdstuk, uw hart wordt niet ontroerd. Maar dan zegt hij, zegt Thomas, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt Jezus die bekende woorden, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Heere, toon ons de vader en het is ons genoeg, zegt Filippus dan. Hij en de vader zijn eens één. En zo ook de broeders die bij hem horen. En nog even een stukje over de opdracht die Maria meekrijgt. Dan zegt hij, ga heen, dus dat is de opdracht, naar mijn broeders en dan moet ze een boodschap gaan brengen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Dus er komt afstand. Ik vaar op, dat zei ik even geleden al. Dat er afscheid genomen moet worden, maar beslist geen afstand. Dominee Bakker, die hier een preekje over geschreven heeft, die schrijft dan, nog nooit zijn ze zo innig aan elkaar verbonden geweest, de koning en zijn kerk, dan nu als hij gaat opvaren. Oude banden vallen weg, nieuwe banden worden gelegd. Vriendschapsbanden gaan weg, broederschapsbanden worden bevestigd. Ja, Jezus gaat naar huis. En dan heeft hij de sleutels van het vaderhuis. En dat heeft hij met zijn bloed gekocht. En hij bereidt daar nu de plaats voor allen die hem vrezen en beminnen. Dan zullen ze eeuwig bij hem zijn, bij de koning. En dat is nu een gelukkig volk. Misschien op deze aarde niet zo, maar ze mogen weten dat hun Christus, onze Heere, dat hij verrees uit het graf, dat hij uit de dood gekomen is, dat hij verhoogd werd, ja aan het kruis, maar hij verrees uit het graf. Dus dan moet je verder zien over dood en graf heen, om dat te mogen zien, die koning in zijn heerlijkheid. En dan hoop ik van harte dat Christus, de levende voor u, geen vreemde zal zijn. Maar dat u door genade een vreemdeling op deze aarde mag zijn. Die het niet van de dingen van deze wereld verwacht, maar opziet en uitziet naar die verhoogde koning, die opstandingskracht mag ervaren. Want zulke vreemdelingen, volgens mij is de uitdrukking van dominee Doornenbal, die heimwee hebben, die komen thuis. Zulke vreemdelingen, die komen thuis, omdat Jezus hen is voorgegaan. En dan zal er geen scheiding meer zijn. Dan is hij verrezen, de levende. En daar zingt die dichter ook van. En dat gaan we nu ook met elkaar zingen, of in elk geval spelen, uit Psalm 73... Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. bezwijkt dan ooit. Ja, in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij, dat is die levensvorst, zijn voor mijn gemoed mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Dan zullen we nu samen nog danken en bidden. Heere, geef dat we zo op u zullen mogen vertrouwen. Dat u onze rots bent. Dat u ons heil bent. Dat u de levende bent. Dat u in de hemel zit om daar plaats te bereiden. Geef toch, Heere, dat het voor ons allemaal mag zijn. Want we zijn allemaal op weg en reis naar de eeuwigheid. En die kan heel dichtbij zijn of nog wat verder weg liggen voor ons. Maar we zullen daar aankomen. En dan zal het zijn als we die verheerlijkte koning zouden mogen zien. Wat zal dat een bijzondere ervaring zijn. Wat zal het ook verschrikkelijk zijn, Heer, als we daar niet zullen komen en eeuwig voor uw troon weggestuurd zullen worden. Heere, als we dat leven met u niet kennen, geef het dan vanavond nog. Schenk ons uw geest in het hart, uw heil, want dat zal ons verblijden. Dat zegt uw woord. Uw komst is heil. Maar geeft ook blijdschap. Daar mocht Maria van getuigen. Want blijdschap smaakt mijn ziel toch. En kom toch, discipelen die in verwarring zijn, wat God mij, wat Jezus mij heeft doen ondervinden. O Heere, wilt u met een ieder van ons zijn. U kent ons op de stille plaats waar we nu zijn. Of samen luisteren. Of dat we helemaal alleen zijn en vandaag nog niemand gesproken hebben. Heere, wilt u dan deze stem van u doen naklinken in het hart. Want het is uw woord, zeg het mijn broeders, dat u opvaart naar uw Vader en geeft dat we daarin mogen delen. Wilt u met een ieder zijn die het moeilijk heeft? Heere, nog steeds hebben we allemaal zo'n last van de corona. We moeten nog allerlei maatregelen in acht nemen. En wilt u toch dat van ons wegnemen, Heere? En dat is alleen in uw macht. Wij mensen doen vaak verwoede pogingen, maar als u spreekt, dan is het er. En dan, als u het gebiedt, dan staat het er en dan is het er niet meer. Zo'n macht hebt u. En daarom bidden we, Heere, wilt u het toch wegnemen, dat we nog eens met elkaar en met z'n allen in dit uw huis samen mogen komen. Geef dat het verlangen van ons aller hart mag zijn, opdat het gebed daarin ook vermenigvuldigd mag worden. En niet alleen dat wij dan samen mogen komen, maar rondom uw woord. En dat we daarin ook mogen ervaren hoe goed u bent voor arme mensen, voor zondaren die het niet meer weten en het elke dag opnieuw verzondigen. Maar u noemt die discipelen die bij u weggelopen zijn, die vrienden noemt u broeders. U hebt ze geen verwijt gemaakt. Heere, zo wilt u ook ons alles vergeven tot uw eer en tot meerdere glorie van uw grote naam. En wat zou dat heerlijk zijn, Heere, als er vandaag ook nog velen toegebracht zullen worden. Vanuit de duisternis in deze wereld, want het is een duisternis, en de Satan gaat ook rond om het licht van u meer en meer onder de duisternis te brengen. Maar wilt u ons alle wijsheid geven om uw licht te aanschouwen? En dat is alleen als u in onze harten komt. Schenk het ons allen, Heere. Doe verzoening over onze zonden. En als we straks naar bed gaan, wilt u ons dan ook een goede nachtrust geven. Verkwikken door de slaap, dat we ook weer uitgerust wakker mogen worden. En wilt u de nieuwe dag, Heere, die we dan mogen zien, als u het geeft, ook weer met moed en kracht tegemoet zullen treden. Dat alles vragen en bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Zo willen we afsluiten deze avondsluiting, want het is alweer vrijdagavond en bijna weer de zondag. En op die dag is de Heere uit het graf verrezen. En dat lied, dat zat eigenlijk al een hele week in mijn hoofd. En ik dacht, nou, dat gaan we dan toch maar spelen. Christus, onze Heer verrees. Halleluja. Die heilige dag na angst en vrees, halleluja, die verhoogd werd aan het kruis, bracht ons in Gods vrijheid thuis. Prijs nu Christus in ons lied, die in heerlijkheid gebiedt, die aanvaarde kruis en graf, dat hij zondaars het leven gaf. Maar zijn lijden en zijn strijd heeft verzoening ons bereid. Nu is hij der hemelen Heer, engelen jubelen hem ter eer. Halleluja. Ja, het is een oud lied uit de 14e eeuw. En het is ooit opgenomen in de Lyra Davidica in 1708. Heeft J. Wells dat opgenomen. En daardoor kennen wij dit lied ook. We zullen het, als u het kan of op kan zoeken, meezingen. En anders dan wordt het voor ons gespeeld. En dan wens ik u een hele goede avond en ook alvast een goede gang naar de zondag toe, waarop het woord hier weer gebracht mag worden.